Ik had gedacht om het zo te doen. Als we nu aan de Heer Jezus zouden kunnen vragen vandaag. Hoe wilt u dat wij geld, valuta en goed zien? Dan zou hij waarschijnlijk het volgende antwoord geven. Leest gij datgene wat mijn knecht Lucas daarover heeft geschreven in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En dan mag ik uw aandacht wel heel bijzonder vestigen op het 9e vers van Lucas 16. Want in dat vers wordt de kern van de gelijkenis van onrechtvaardigen en meester samengevat. En dus ook het antwoord wat Christus ons op die vraag geeft. En ik zeg u lieden, maakt u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. De Heere wil dat we een netwerk opbouwen van vrienden. Vrienden van het Koninkrijk van God. Een rijk wat nog niet zichtbaar is. En zeker toen het kwam, dat rijk, kwam het niet met uiterlijk gelaat, zoals de Jezus dat zelf zegt, maar verborgen. Een rijk wat nu verborgen aanwezig is in deze zaal onder degenen die de Heer Jezus lief hebben en hem volgen. Daar is het Koninkrijk Gods verhuld aanwezig. Een rijk wat nu ook heel concreet er is bij de gemeente van de eerstgeborenen die nu boven zijn en bij Christus zijn in de eeuwige tabernakelen. Zij zijn ons voorgegaan. En zoals ik laatst hoorde van een baptistische broeder vlak voor ik stierf, zeg niet van mij dat ik zal zijn heen gegaan straks, maar dat ik ben aangekomen. Het Koninkrijk Gods zal straks echter voor heel de wereld zichtbaar komen bij de glorieuze wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Dan begint de geschiedenis eigenlijk pas. Wat daarvoor gebeurde was de aanloop tot. Want als Christus wederkomst begint, dan rijkt er 1000 jaren, 10 eeuwen lang, als de voltooiing van alles wat nog moet gebeuren, wat nog niet is vervuld, alles wat Christus zelf heeft aangekondigd over die tijd. Bijvoorbeeld, de zachtmoedigen zullen de hemel, nee, de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. En na die 10 eeuwen, als Christus alles voltooid heeft, zal hij het koninkrijk aan God de Vader overgeven en zal God alles zijn in allen. Dan gaat geen pen die dat beschrijven kan. De heerlijkheid die God heeft weggelegd voor degene die hem prezen. Jezus wil daar volgen. Er is een Duitse theoloog geweest, Leonard Koppelt, die heeft een dik boek geschreven, wat wij destijds moesten bestuderen, waarin hij de stelling met succes verdedigde, dat heel de Bijbel eigenlijk aanwerkt op die glorieuze wederkomst van Christus en wat daarna zal gebeuren. Dus ook als we nadenken over valuta, over geld en goed, is het de moeite waard om de Bijbel te verkennen op dat punt? Wat Jean Paul, de bekende dokter M.J. van onze tijd, heeft gezegd, als je die toekomst uit de Bijbel wil uitstukken, dan moet je tenminste 30 hoofdstukken die er rechtstreeks op gaan uitstukken. Maar je zou kunnen zeggen, 1/3 van alle teksten gaan over die toekomst. Het heeft me verbaasd dat nog steeds in de christelijke kerk, ondanks wereldwijde crises, zowel politiek, monetair, als ook op het gebied van de mensenrechten, er nog zo weinig christenen zijn die leven vanuit een levende verwachting van de wederkomst van Christus. die ons heil zal volmaken en volmaakt zal zijn. Het lijkt wel als Marx nog steeds inroep van ons heeft, die ooit gezegd heeft dat christendom is opium van het volk. Zoek al uit. Ik vrees dat er veel christenen zijn die vandaag de dag die toekomst als een soort sprookje zien. Wel, mag ik u vanmiddag helpen ontwaken als het zo zou zijn. Hè? De Heer Jezus zegt, er is maar één manier waarop je met geld en goed kunt omgaan, die waarde vastblijft en een absoluut rendement biedt in de toekomst. Dat is dat je geld gebruikt. De onrechtvaardige mammon noemt hij hier dus, de afbeelding van geld als godheid. Hoe onrechtvaardig, hoe stinkend dat geld ook is, hoezeer het ook een afgod geworden is voor de wereld en nu in 2011 meer dan ooit, denk ik. Gebruik dat geld om vrienden te maken voor het koninkrijk van God. Vrienden voor de toekomst van Christus. Dit is de manier waarop je om moet gaan met je geld en je goed. Dat is niet alleen een gierige overschrijving aan christenen in nood in de zogenaamde landen van de Arabische lente, die eerder op een verschrikkelijke winter dreigt uit te lopen. Dat is niet alleen dat we wel eens wat geven aan de deur in de collectebus die langskomt, maar dat is dat onze manier van denken verandert. Dat onze gedachten zijn bij de dingen die boven zijn, waar Christus is, die naar beneden komt. Dat onze gedachten zijn, onze wandelingen bij degenen die boven zijn, die straks beneden komen wandelen naar de wederkomst. Dat we rekening houden met wat straks gaat gebeuren als de realiteit die Christus ons voor ogen stelt. In deze gelijkenis gaat het over deze realiteit. Hij spreekt over de eeuwige tabernakel waar wij in ontvangen zullen worden. We kunnen in eerste instantie denken aan de hemel nu. Overigens is deze tekst een van de belangrijke bewijsplaatsen in Gods woord dat er herkenning in de hemel zal zijn. Want mensen met wie wij hier contact hebben gehad, die wij tot vrienden hebben gemaakt volgens koninkrijk door middel van geld en goed, die mensen zullen ons ontvangen in de eeuwige tabernakel. Zij zullen ons herkennen, maar dat even te zijn. De Heer Jezus die plaatst deze geweldig belangrijke opmerking in het kader van een gelijkenis van een sluwe, crimineel optredende rentmeester die weet dat hij ontslagen wordt bij de eigenaar van het landgoed. En hij denkt vooruit. Hij is voorzichtig. Hij is geen kind van het licht, maar een kind van de duisternis. Maar hij denkt vooruit. Hij weet, straks komt de dag waarop die deur achter me zal dichtslaan van het landgoed van mijn heer. En dan ben ik ontslagen, dan zal alles ontbreken. En dan heeft hij een schuw plan, wat hij niet alleen tot ontwikkeling brengt, maar gaat uitvoeren. Hij gaat naar de pachters van zijn heer en hij zegt, laat me je schuldbekentenissen zien, dat wasplantje van broer. En hoe op deze manier schulden? O, zo wil, laat het gelijk wat veranderen. En het bedrag wordt substantieel minder. Die pachters zullen dat geweldig zeggen. Ze hebben nog nooit gehoord van zo'n rentmeester. Bij iedereen wordt de pachtsom aanzienlijk verminderd. Die rentmeester stijgt zo in waarde bij die pachters. Ze vinden hem zo waardevol dat die rentmeester begint te denken, geen probleem als ik straks ontslagen ben. Want ik kan overal in de hutten van deze pachters terecht. En inderdaad, na zijn ontslag wordt hij gastvrij ontvangen in die aardse tabernakelen, die hutten, tenten van alle pachters van zijn heer. Dan gebruikt de Heer Jezus dit voorbeeld niet om daarmee het gedrag van die man te rechtvaardigen, om te zeggen dat die man dus in zijn criminele sluwheid en bedrog, wat hij bleef ten opzichte van zijn heer, iets goeds gedaan had. Hij zegt maar, kijk eens naar de kinderen van de wereld. Die zijn voorzichtiger als de kinderen van het licht. lid van vandaag, die hebben zich wel ingedekt tegen de toekomst, voor zover mogelijk, met een scala aan verzekeringen. Maar als dan de tijd afgelopen is waarop de verzekering geldig is en was, wat dan? Wel, zegt de Heer Jezus, zorg dan dat je vrienden gemaakt hebt door middel van de onrechtvaardige mammon en de mensen die jouw vrienden daardoor zijn geworden, liever gezegd mijn vrienden daardoor zijn geworden, zullen u ontvangen in de eeuwige tabernakel. Ik denk als we dit goed op ons in laten werken, dat u en ik een groot probleem hebben. Want wij kijken helemaal niet zo naar geld. Wij zien geld als iets wat ons toebetrouwd wordt. Op zijn best zijn we dan inderdaad zelf ook rentmeester over ons geld en goed. En dan zeggen we tegen elkaar, ja, het is allemaal gegeven goed. En je mag er niet op vastzitten. En je mag je hart er niet op zetten. Goed, dat is dan waar. En ik hoop dat dat voor de meeste van ons geld, dat we het geld zo zien. Maar als we ons hart er niet op zetten, waar zetten we ons hart dan wel op? Ja, natuurlijk begrijp ik wat u bedoelt. We moeten ons hart zetten op het koninkrijk van God en de koning van dat koninkrijk, Jezus Christus. Ja, maar ook nog op iets anders. De Heer Jezus zegt, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De gereformeerd vrijgemaakte hoogleraar van Brugge, die zegt dat heel mooi. Die zegt, waar je hart op betrokken is, daar is het. En dat zegt de Heer Jezus in het kader van zijn uitleg over vergadert u geen schatten op de aarde waar mot en roest bederft, maar vergadert u schatten in de hemel. Nee. Vergaderen van schatten in de hemel. Wij moeten dus bezig zijn met iets nu te vergaren wat daarboven een deposit doet. Opslag komt? Ja. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. Als u betrokken bent op dat deposito, die schat in de hemel, dan heeft dat je hart. Ik zeg altijd, het beste medicijn tegen geldgierigheid is weten hoe God het geld bedoelt in ons leven. Namelijk als een middel om een schat in de hemel te vergaren. U zult zeggen, hoe is dat concreet? In Lucas 14 geeft de Heer Jezus dan onszelf een schitterend antwoord op. Hij spreekt hier tegen fariseeën en schriftgeleerden die nogal geldgierig waren. En een van die schriftgeleerden had hem uitgenodigd. En dan zegt hij tot degene die hem genodigd heeft, Lucas 14, vers 12, waarin gij een middagmaal of avondmaal zult houden, zo roep niet uw vrienden, nog uw broeders, nog uw magen, familieleden, nog uw rijke buren, opdat ook dezelfde u niet de enige tijd terugnodigen en u, op die wijze, vergelding geschieden. Maar wanneer gij een maaltijd houdt, zo nodigt armen, verminkten, kreupelen, blinden, en gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben om u te vergelden. Maar het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Hoe vergaar je de schat in de hemel? Door een maaltijd, een diner, te houden, met name voor die mensen nooit kunnen terugnodigen. Het waren je vrienden nog niet, hè? Want vriendschap is wederkerigheid. Nou ja, als we die wederkerigheid niet tegenkomen in de wereld, dan hebben we ook geen vrienden. Voelen we ook geen vriendschap voor de mensen. Vrienden zijn mensen die jou ook vragen om een eentje bij te wonen of een receptie waar je voor uitgenodigd wordt. De Heer Jezus zegt, vraag nu juist degene die je niet rekent tot je vrienden en maak ze tot je vrienden. Liever gezegd, gebruik jouw vriendschappelijke gedrag om ze bekend te maken dat er iets belangrijker is en uitnemender is dan de status of financieel in deze wereld, namelijk de status van een kind van het licht met een eeuwige bestemming en een grote erfenis die wacht in de hemel. Nodig de blinden, de verminkten, de kreupelen en het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen, de opstanding waar Openbaring 20 vers 4 over spreekt, de eerste opstanding. Dit laat ons zien dat wij iets positiefs doen voor het koninkrijk van God, niet alleen ter wille van Christus en van andere mensen, maar het heeft ook effect op onszelf. Liefde geven, omdat we God lief hebben, is een investering in de toekomst. Onszelf verloochenen ter wille van de naaste, delen met de naaste vanuit de gulhartigheid die Christus ons leert, is een investering in de toekomst met een rendement. Het zal u vergolden worden, staat er. Nu zijn we in de protestantse kerk zo bang voor de verdienstenleer van de Rooms-Katholieke Kerk dat we vergeten hebben dat de Heer Jezus heel vaak spreekt over dat loon. Over de vergelding des loons. Niet als verdiensten, als vergelding voor onze verdiensten, maar als vergelding voor ons zelfvermogen. Voor onze pijn die daar ook uit voorkomt. Verachting en eenzaamheid als je probeert Christus na te volgen. Vergelding voor hetgeen wat we voor hem deden. Want zoveel ge aan de minste broeders hebt gedaan, hebt ge aan mij gedaan. En die vergelding die zal geweldig zijn. Eerst nog even iets over de manieren waarop je dat doen kunt. Ik heb nu Lucas 14 geciteerd, wat de Heer Jezus zegt, als je een maaltijd houdt, denk daar dan eens aan. Je kunt ook denken aan hetgeen wat in Lucas 19 staat, die bekende geschiedenis van de ontmoeting tussen de Heer Jezus en Zacchaeus. Zacchaeus, zo staat in de literatuur, Bijbelcommentaren, is een schoolvoorbeeld van degene die vrienden gaat werven voor het koninkrijk van God. Hij komt tot bekering door het zien op Jezus en zijn bekering wordt als volgt uitgewerkt. Lucas 19 vers 8 en Zacchaeus stond en zei tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik dat vierdubbel weer. Dan zegt Jezus, heden is in dit huis redding geschied. Bekering is niet alleen een, ik zou bijna zeggen, virtueel gebeuren. Iets wat zich alleen de geestelijke wereld voltrekt, maar een heel reëel gebeuren. De vruchten van het geloof, die door de Heilige Geest worden verwerkt, zijn zichtbaar. En ze zullen straks bij de wederkomst van Christus zo zichtbaar worden dat de wereldbevolking zal zien hoe wij gewerkt hebben voor dat koninkrijk. Petrus zegt, er wacht een onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis in de hemel die gereed ligt om uitgedeeld te worden in de laatste tijd. In de gelijkenis van de 10 ponden in Lucas 19, hetzelfde hoofdstuk waar ook Zacchaeus voor het voetlicht komt, legt de Heer Jezus uit dat in zijn toekomst de een over zoveel steden gezet wordt en de ander over zoveel. Het is niet zo dat straks na de wederkomst van Christus die erfenis virtueel blijkt te zijn. Schijnbaar. Nee, de diepgeestelijke verandering die de Heilige Geest werkt in de wedergeboorte Christus zullen opstaan in de eerste opstanding. De rechtvaardigen zullen met hem als koningen heersen. De ene over 5 steden, zoals er staat. De andere over 10 steden. Al naar gelang ze het waardig zijn. Al naar gelang ze de werken des geloofs hebben beoefend. Al naar gelang ze Christus alle waarden hebben toegekend. En geluisterd hebben naar zijn woord. Buitengewoon, vindt u niet? Ik durf de stelling aan, en die moet hem straks maar bestrijden, als dat mogelijk is. De werken des geloofs zijn een investering in de toekomst met een absoluut rendement. Want het rendement is gegarandeerd door Christus zelf. Weet u een betere garantie? Wat gebeurt er als we dit niet doen? Wat gebeurt er als we de onervaren mammon niet gebruiken om vrienden te werven voor het koninkrijk van God? Dan draaien we mee in het systeem van Babylon. Dan draaien we mee in het systeem van deze wereld. Al weten we dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat, de verleiding ook voor christenen is buitengewoon groot om in dat schema van de wereld, zoals dat letterlijk betekent, het gedaante schema van deze wereld mee te doen. Wat is het schema van deze wereld? Vanmorgen heeft het gehoord. Geld, seks, macht. Zoals dominee de Reuver, professor de Reuver zei, geen SM. En in dat schema van deze wereld staat geld voorop. Dat is niet toevallig. Direct gevolgd op seks. En daar zo nou een verband. Macht. Dat schema van deze wereld is ontwikkeld volgens Genesis 10 door een zekere Nimrod. Een geweldig jager, zo staat er. En het spijt me voor alle jachtliefhebbers, maar hier wordt niet de jager op wild bedoeld, al dan niet weidelijk jagend. Maar hier wordt bedoeld een vreselijke tiran. Op mensenjacht. Of hij haatte God, zijn naam Nimrod betekent rebel. Nimrod haatte God. En Nimrod joeg op mensenzielen om ze in zijn macht te krijgen. Wij weten uit de ongewijde geschiedenis dat Nimrod getrouwd was met Semiramis. En de zoon van Semiramis is Tammuz. De Tammuz die in Ezekiel 8 beschreven wordt als de jonge Adonis God, die aanbeden werd door de vrouwen in Jeruzalem, als beeld van de afgrijzelijke verloedering van de samenleving en de afval van de levende God. Ik weet niet of u dat wel eens gelezen hebt, maar we zijn nu toe aan een van de belangrijkste grondoorzaken voor de huidige crisis, voor de huidige malaise die ons leidt. Namelijk het schema van deze wereld. Het denken van deze wereld. Sinds Genesis 10, Nimrod, Semiramis en Tammuz, is er in alle culturen van de wereld een beeld, een dubbel beeld in zwang gekomen van de moedergodin met haar zoon. Of die moedergodin nou Isis genoemd wordt en de zoon Horus, of het was Venus, Afrodite, of het had een andere naam. Het was de oergodsdienst, de oerreligie van de verering van de moedergodin. Om daar nu heel kort in te zijn. Het is mijn stellige overtuiging dat we in deze tijd een revival beleven van de godsdienst van de moederkerk. U zult zeggen, wat heeft dat met geld te maken? Ik kom daar zo op terug. Dit moeten we eerst helder hebben. De toenemende aandacht die sinds de emancipatiegolf er gekomen is voor de Wicca-religie, voor alle occulte methoden die te maken hebben met het oervrouwelijke los te maken in de schepping, hebben we gezien dat zelfs regeringen van Europese landen gedwongen worden om steeds meer vrouwen te plaatsen op leidinggevende posities. Ik zeg niet dat op zich dat verkeerd is, daar geef ik geen mening over. Maar ik signaleer alleen maar dat de vrouw zo langzamerhand de rol van de man aan het overnemen is. En dat ook in het New Age denken dit buitengewoon gestimuleerd wordt. Want de vrouwen kennen het zachte denken. Als de vrouwen de macht in handen zouden hebben, dan zou het niet zo hard meer toegaan in de wereld. Zouden er minder oorlogen zijn? De vrouwen zijn intuïtief sterker, invoelender, medelijdender. Er zou veel minder sprake zijn van die grenzeloze, dodelijke rivaliteit tussen de banken en tussen de politieke machten in deze wereld. Hoe je daar ook over denkt, het feit is dat de revival van de moedergodin wordt aangekondigd in het boek Openbaring. We gaan naar Openbaring 17. In Openbaring 17 wordt gesproken over Babylon, het schema van deze wereld. En hier wordt je moedergodin als de heilige hoer voorgesteld, zoals dat ook gebeurde in de oudheid. Tevens moeder, tevens hoer, tevens minnares. Openbaring 17 vers 5 gaat over een situatie die er nog niet is. Het boek Openbaring vanaf hoofdstuk 6 tot 19 toe is nog toekomstig. En mijn stellige overtuiging. Hier wordt iets aangekondigd wat nog gaat gebeuren. Dat er een religie zal komen waarvan geschreven wordt dat ze geleid zal worden of als icon zal dienen de heilige moeder. De moeder die genoemd wordt het verworven baan. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid. Het grote Babylon. De moeder van de hoererijen en van de gruwelen der aarde. Hier staat iets meer in het vinden dan wat een wereldreligie zal komen. Die in het monetaire, politieke, economische systeem een enorm belangrijke rol zal gaan spelen. Als ik in onze dagen op internet lees dat de stemmen toenemen van mensen die zeggen we moeten af van islam en die andere monotheïstische godsdiensten die hebben ons alleen maar oorlog en narigheid gebracht, verdeeldheid. De mensheid moet achter die grote godsdiensten van jodendom, christendom en islam weer terug naar de roots beginnen. Wij moeten ervan af dat nog langer de wereld geterroriseerd wordt door fundamentalisten van welke origine ook. Laten we terugkeren naar de oorsprong. Hoe begon Genesis 10? Nimrod, Semiramis, de moedergodin. Het heil van de zachte kracht. Persoonlijk denk ik dat van de vooravond staan van deze gebeurtenis. En dat alles zich rijk maakt Het scenario wordt klaargemaakt. Want die moedergodin die zal zo inwerken op de mind, denken, gevoelsleven van de mensheid, dat er behalve bij een kleine categorie er een grote eenheid gecreëerd wordt. Een eenheid in denken, gevoelen, in richting, perspectief. Zoals de oergodin in de oudheid dat ook bood. Het voert te ver om dat uit te wijden, maar heel kort. De grote strijd van Israëls profeet is de strijd geweest tegen de verleidingen van de Astarten, van Baal was slechts de man van Asje. De Asjeraars, de gelijke palen, waarin een vrouwenfiguur, een naakte vrouwenfiguur, was uitgesneden, de gewijde prostitutie, die plaatsvond bij alle cultusplaatsen in Israël, het was een voortdurende verleiding van de afgoderij, de aanbidding van de moedergodin. Wel, het Babylon van de eindtijd zal een religieus systeem zijn, maar daarnaast ook een politiek monetair systeem. Wij lezen in hoofdstuk 18 bij de val van Babylon, dat er staat in Openbaring 18 vers 3, terwijl uit de wijn des torens van haar hoererij alle volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar beelden. Dus leest u het goed. Stimulans. De bron van de nieuwe moraal. De stimulans om in perspectief te zien in de wereld. Voorbij het doemdenken zal uitgaan van de beelden. Beeldenkracht van de moedergodin. Zo inspirerend zal ze worden. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de een op de andere gevolgd, tot de hemel toe. En haar, en God is aan haar ongerechtigheden gedachtig. Uitdrukking. Want haar zonden zijn de een tot ander gevolgd tot de hemel toe. In de Griekse taal staat er een uitdrukking. Stapelen aanduiden. Het stapelt maar. De zon. Tot aan de hemel toe. Babylon. Gaat u het licht op? Genesis 11. De toren van Babylon. Stapel maar tot op de hemel toe. Babylon is afgeleid van Babilu. Dat betekent poort naar de hemel. De mens in het schema van deze wereld zoekt de weg naar de hemel. Utopia. Een sprookje. Geluk, vrede. De mensheid in de oudheid heeft na de zondvloed het alweer snel gedaan. We wegbanen om uiteindelijk als God te willen wezen. De toren van Babel staat voor dat schema van de wereld. Het menselijk streven om door GSM zijn geluk te bewerken. Deze wereld. Wie niet het lam volgt, zal meegezogen worden, want die zuigkracht is te groot. Met het schema van deze wereld. En zal straks meemaken wat hier staat, Haar zonden zijn de een op de ander gevolgd tot de hemel toe, stapel op stapel. Ik moest eraan denken toen ik morgen, het ging in het gesprek over het opstapelen van schulden. Schuld op schuld. Totdat de zaak improbeert. Of, zoals dat toen gebeurde in Genesis zelf beschreven, God van de hemel komt en zegt, ik doe het, Babel, verwarring. En Christus van de hemel komt, een einde zal maken aan Babel. En het schema van deze wereld, dat dan voor altijd voorbij zal zijn. Want zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid komen zal. In de eerste fase van 10 eeuwen in het Vrederijk. En daarna enkele glorieuze panorama's zich verder ontwikkelend. We vinden in het boek Openbaring dan ook 2 schema's. Het schema van het lam, Openbaring 5. En van Babel. De volgelingen van het lam zijn de survivors, de overlevers. Zij zullen door de kracht van het lam gewapend zijn tegen de zuigkracht van het schema van de wereld. Zij zullen door de genade van het lam leren om vrienden te maken voor het koninkrijk van God, want ze denken aan het koninkrijk wat komt. Ze leven vanuit de hoop en de verwachting van het koninkrijk, in de wetenschap dat de zachtmoedige de aarde zullen beërven. Hun denken wordt vooral bepaald door het licht wat straks van Jezus aangezicht straalt. En dan ten hoogste toppunt zal stijgen. Hun leven is Christus. En daarom is hun sterven winst. Want verenigd te worden met de gemeente die al boven is, in het uitzicht, in het zien, op de rijkste van alle koningen, die om onzentwil arm is geworden, omdat wij rijk zouden worden in hem. Als de apostel Paulus nog als geestgeleid gaat spreken over het praktische leven van een christen, heeft hij het ook over goud, zilver en kostelijke stenen. Hij zegt, als jullie het fundament van Christus hebben in je leven, moet je op dat fundament bouwen. Goud, zilver, kostelijke stenen. Geen hout, hooi en stof. Wat bedoelt hij? De werken van de liefde tot God en van de naaste zijn zo kostbaar. Net zo kostbaar als het lam zelf. Want hij is in de hemel. Hij heeft ons nodig hier op aarde. Om die zaligheid uit te werken. Wij mogen middel in zijn hand zijn. Om op het fundament Christus wat in ons leven gelegd is, goud, zilver en kostelijke stenen te bouwen. Geen juwelier kan de prijs bepalen, want die is superb. Onmetelijk. De liefde van God in Christus geopenbaard, als die door ons heen naar anderen toe mag vloeien, is onbetaalbaar. Maar Christus zal op de grote betaalbaar zeggen. Uw werken volgden u toen u stierf in de Heer. Uw loon zal groot zijn. Komt in, gij gezegende. Al jaren heeft God mij de genade gegeven om hier veel over na te denken over die toekomst. En dan ga je heel veel dingen in dat licht plaatsen. Daarmee ga ik afsluiten. gemeente het voorrecht om een paar keer per jaar de gemeente van Pretoria, de Ebeneezer gemeente, te mogen dienen. En dan rij je vaak ook s'avonds door de straat of door de stad. De stad die vergeven was van bedelaars. De overheid heeft begin dit jaar daar een eind aan proberen te maken, dus op te pakken. De bedelaars die u nog ziet, dat zijn de echte. Die bonden volledig wanhopig zijn. Ik vergeet nooit meer dat ik in april met mijn vrouw samen naar een kruising toe reed. En daar stond een man met een haveloos, grijs zwart kleed. Het enige wat zijn rillende lichaam bedekte. Lage koude avond. En hij had maar één been, het andere was een stomp. Waar hij ook half zich op overeind hield. Bitumen van het wegdek. Toen keek hij ons aan door de voorruit van de auto. En toen knielde hij neer met zijn hoofd. Toen hief hij een hand boven zijn hoofd. Bedelaars. Toen had ik één gedachte. Alsof Christus door deze man zijn handen uitstrekte. Ik weet al. En toch. Voor zover hij een van de minsten van mijn broers. Zijn de zwarte mensen niet. Of de Joden, zegt u maar. Wat een vreugde is het dan onder de hand van die man iets te leggen. Wat hem weer vreugde zal geven. Maar wat beschamend dat ik een paar dagen later bij een van de rijkere mensen van Zuid-Afrika een maaltijd zat. En ik niet tegen de gastheer gezegd had. Waarom zouden we die zwarte man bij de kruising niet eens uitnodigen? Nou ja, dat doe je niet als je gast bent zelf. Maar waarom heb ik zelf die maaltijd niet georganiseerd? Is er nog mis met mijn denken? Wij die altijd zo staan op bijbelgetrouw en de teksten nemen zoals ze staan. Beste vrienden, u en ik moeten nog veel leren. Maar dat wist u al voordat wie naartoe kwam. En ik heb vandaag ook weer geleerd. Laten we vooral van onze heiland leren. Als u hem mag kennen, en als u hem nog niet kent, hij wil zich snel laten kennen. Het lam dat de zonde der wereld wegneemt. En laten we moed vatten, als we deze dingen nog niet helemaal verstaan, dat we ze van hem mogen leren. Want als er één ding is wat we van hem mogen leren, is het dit. Leer van mij, dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En ge zult rust vinden voor uw zielen.